En nu hebben we iemand anders aan de lijn, Lies.
Ja, en dat is Krijn Schuurman. Goedemiddag, Krijn.
Goedemiddag.
Jij bent Nederlander en jij bent internetdeskundige, heb ik begrepen. Wat is jouw achtergrond?
Ja. Nou, ik probeer bedrijven te helpen en organisaties bij het omgaan met de veranderingen in de digitale wereld. En ze zoveel mogelijk kansen te laten benutten. En ik geef er ook veel spreekbeurten over.
Ah ja, en wat is jouw achtergrond in de zin van opleiding?
Ik ben oorspronkelijk technisch bestuurskundig ingenieur. Dus ik heb wel iets met techniek, maar vooral dan de toepassing ervan.
Oké. Jij hebt een interview gegeven op de Nederlandse Radio 1 over de nieuwe algemene voorwaarden van Facebook. En dat is druk bekeken, dat filmpje. Hè? Zijn we al aan de 2 miljoen?
Ja, volgens mij is het inderdaad over 2 miljoen heen inmiddels, ja.
Ja, het is natuurlijk ook een onderwerp dat wel leeft, hier in België ook, maar ik heb hier in België eigenlijk niemand gevonden die daar dan ook een verhaal over kon of wilde doen. En ik heb al een paar jaar het idee dat soms die voorwaarden van Facebook dan veranderen, maar mensen zien dat zowel vanuit hun ooghoeken, maar beseffen dan blijkbaar niet echt wat de implicaties zijn of nemen de moeite niet om er echt naar te kijken, maar nu wel, hoe komt dat?
Nou ja, dat klopt inderdaad helemaal. Eigenlijk was het nu ook weer zo, want er werd aangekondigd dat de dingen gingen veranderen. En mij verbaasde het ook dat er zo weinig mensen zich daar druk om maken. Dus toen heb ik dat ook in het interview eens even een beetje scherp neergezet. En nou, er zeiden ook wel mensen, ja, een aantal dingen die hier gezegd worden, die golden eigenlijk al lang.
Ja.
Dat was ook waar, maar toen dacht ik, ja, dan is het eigenlijk des te opmerkelijker dat mensen ervan schrikken, terwijl het dus inderdaad in 2013 al was ingegaan. Dus ja, mensen lezen het ook niet. Dat is natuurlijk wel een bekend fenomeen, al bij het gebruik van software. Je klikt snel die melding weg, want je wil aan de slag. En bij Facebook is het ook, je krijgt het even te zien, maar voordat je het weet ben je alweer naar iets leuks aan het kijken. En dan ben je dus akkoord.
Mm-hmm. Nu, wat ik wel zie, is dat mensen af en toe zoiets op hun Facebookpagina zetten, dat dan officieel klinkt zo van, ik verklaar hierbij dat Facebook dit en dat niet mag. En in hun policy staat ook wel dat ze je gegevens enkel kunnen delen na expliciete toestemming. Maar hoe expliciet moet die toestemming zijn? Kun je überhaupt wel kiezen?
Ja, nou, dat zijn inderdaad echt twee dingen. Dat statement wat veel mensen inderdaad op hun eigen timeline op Facebook gemaakt hebben, dat heeft geen enkele zin. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd goed dat je kenbaar maakt dat je ergens tegen bent. Dat is ook prima. Maar juridisch gezien heeft het geen enkele zin, want je gaat inderdaad expliciet akkoord. Het is wel een beetje curieus dat er inderdaad expliciet staat, want dat suggereert dat je daar nog eens extra voor kiest. Maar dat is niet zo, want op het moment dat je Facebook gebruikt, dan ga je akkoord met de voorwaarden. Of je nou ergens op klikt of niet, en of je dat nou expliciet of nadrukkelijk noemt, dat doet er eigenlijk niet toe. Je bent akkoord, en als je niet akkoord bent, dan moet je het niet gebruiken.
Mm-hmm, dus het woord expliciet zou eigenlijk beter impliciet zijn?
Ja, eigenlijk is het inderdaad impliciet. Alleen, je ziet ook wel in interviews met Facebook, dan staat er, nou, we doen iets alleen na iemands expliciete toestemming. En denk, ja, dat is een beetje flauw, want dat is inderdaad niet expliciet. Dat is veel eerder impliciet. En misschien dat het juridisch betekenis heeft. Maar nou ja, voor de gebruiker, voor de luisteraar, je bent gewoon akkoord. Welk bijvoeglijk naamwoord je er ook voor zet. Je bent akkoord doordat je Facebook gebruikt.
Mm-hmm. Zoals jij al zei, een aantal zaken zijn niet nieuw, maar komen nu pas onder de aandacht. En een aantal zaken zijn wel nieuw. Wat zijn er zo zaken waarvan jij vindt, dat is nou toch wel opvallend, dat daar niet eerder aandacht voor is geweest?
Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat er echt steeds meer data, steeds meer gegevens van ons verzameld worden. En wat nu echt bekend is geworden, wat al gebeurde, is dat Facebook ook gegevens over jou verzamelt, terwijl je niet op Facebook zelf bent.
Aha.
Dat is best curieus, maar dat kan doordat als jij je bent op een nieuwssite waar iemand een stuk heeft geschreven en daaronder is de mogelijkheid om te reageren of te discussiëren over het stuk. Dan zie je steeds vaker dat sites daarvoor de Facebook-technologie gebruiken. Dus je kan daar meteen reageren en op anderen. Maar als je goed kijkt, zie je dat dat eigenlijk met je Facebook-login gebeurt. Dus die reacties van mensen en die commentaren, die staan technisch gezien staan die op Facebook. En die zijn daarmee dus ook eigendom van Facebook geworden. En hebben dus ook in het publieke domein gekomen. En ze zien ook dat je op die site bent. Dus elke site waar bijvoorbeeld een like-button staat, van ik vind het een goed nieuwsartikel. Daarmee is onder water dus eigenlijk een technische koppeling met Facebook, want dat kan alleen maar doordat die like-button daar zit. En dus weet Facebook ook dat jij op dat moment op die site bent. En dat was een beetje een publiek geheim eigenlijk, mensen realiseerden zich dat niet. Maar ja, ze verzamelen dus eigenlijk veel meer gegevens dan je misschien dacht, ook buiten Facebook. En ook bijvoorbeeld je locatie, doordat steeds meer mensen Facebook op hun mobiel gebruiken. weet ze waar je bent, waar je misschien eet, je veel gebruikte routes naar je werk, dat soort zaken. Dus het ene punt is veel meer gegevens en het tweede punt is, er wordt ook veel meer uitgewisseld. En dat kan doordat Facebook nu ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram. Nou, WhatsApp gebruiken natuurlijk ook heel veel mensen. En dat, daarvoor gelden eigenlijk dezelfde algemene voorwaarden, want dat is één concern. Dus gegevens die ze verzamelen via WhatsApp, ook over jouw gedrag en hoe vaak je iets gebruikt of waar je bent, zijn ook in handen van Facebook en kunnen zij ook weer gebruiken om, om jouw beleving beter te maken. Anders gezegd, om jou te bedienen met goede advertenties of in ieder geval gerichte advertenties op Facebook zelf.
Ja, dus dat is dan zo'n beetje het minst schadelijke of minst verontrustende, naar mijn gevoel, wat ze met die gegevens doen. Dat is aangepaste reclame op je pagina laten verschijnen. Ja? Maar er gebeuren toch nog andere dingen met die gegevens?
Ja, en daar gaat het wel een beetje alle kanten op. Hè? En dat was ook een beetje lastig, dat interview dat ik gegeven heb. Daar stond boven Facebook, verkoopt je gegevens door of iets van die strekking. Dat is eigenlijk niet zozeer het geval. Als je goed kijkt naar de... Het is een beetje hoe je het formuleert. Maar wat zij mogen doen op het moment dat je Facebook gebruikt, dan verleen je licentie aan Facebook dat zij die gegevens die je achterlaat, dus dat is je profiel en je naam en dus inderdaad die reacties waar ik het net over had, of foto's of meningen, dat ze die mogen gebruiken voor commerciële doeleinden en ook samen met derde partijen die daarvoor betalen. Nou, dat kan je verkopen noemen, maar het is niet zo dat jij in een database komt van een adverteerder, maar die adverteerder mag uiteraard wel zeggen, ik wil een advertentie op Facebook met iedereen die van hockey houdt en van muziek of zo, ik zeg maar wat. Want dat blijkt uit mijn gegevens. Dus in die zin gebruiken ze je gegevens voor commerciële doeleinden. Dat is in mijn ogen nog wel net iets anders dan je gegevens verkopen. Maar goed, het is uiteraard wel tegen betaling. En het is precies zoals je zegt, als dat dan is om mij gerichte advertenties te tonen, dat is nog niet zo erg. Maar ja, dat is heel persoonlijk vanaf welk punt je het erg vindt. Want dat er iets mee gebeurd is, vind ik eigenlijk wel logisch. Je gebruikt die dienst gratis. Facebook moet ook ergens geld mee verdienen. En dat is inderdaad op deze manier.
Nu pak dat een foto van mij waarop ik een of ander product toevallig in de hand heb gebruikt, wordt als reclame voor dat product, want dat zou dus blijkbaar kunnen. Word ik daar dan überhaupt van op de hoogte gebracht? Of moet ik daar dan toevallig achterkomen?
Nee, er staat echt in de voorwaarden dat ze dit kunnen doen zonder apart nog weer toestemming aan jou te vragen. Dus word je er ook niet van op de hoogte gebracht. De vraag is wel hoe ver ze erin zullen gaan. Ik denk, als ze zo'n foto uit zijn verband zouden halen voor commerciële doeleinden, dat ver gaat. Ze kunnen wel, als jij een post zou plaatsen op Facebook, wat zit ik toch lekker te eten bij dit en dit restaurant, dan zou dat restaurant dat heel graag nog wel eens een paar keer willen herhalen. Omdat jij daarmee aan social advertising doet. Je laat aan jouw sociale context zien van, nou, ik vind het een goed restaurant. Anderen zullen jouw oordeel waardevol vinden en dan misschien ook naar het restaurant gaan. En dat doen ze in beginsel, zeggen ze, afhankelijk van jouw instellingen. En dat suggereert een beetje dat je dat allemaal zelf kan bedienen. Maar eigenlijk zeggen ze, als jij die post publiekelijk, dus openbaar hebt gedaan, dan mogen wij hem ook openbaar herhalen. Als jij hem alleen aan jouw vrienden hebt gedaan, dan zullen we de advertentie ook alleen aan die vrienden tonen. Dus dat is nog, in die zin nog wel redelijk te sturen. Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel procent van de 1,3 miljard mensen die Facebook gebruiken alles openbaar doen en welk gedeelte alles alleen aan vrienden toont. Ik zelf zet alleen dingen op die alleen mijn vrienden kunnen zien. Dus die zullen ook alleen die herhaling blijven zien. En dat zie je nu overigens ook al. En mensen zullen het misschien herkennen in een timeline. Dan zie ik weer staan dat Steven Volvo leuk vindt. Ik zeg maar wat. Dan denk je ook, ja, waarom krijg ik dat weer te zien? Maar Volvo vindt het blijkbaar waardevol om mij te blijven laten zien dat bepaalde vrienden van mij zo dol zijn op dat merk. Mm-hmm. Hij heeft dat ook echt een keer aangeklikt. Hij heeft een keer gezegd, ik vind Volvo leuk omdat hij de updates van Volvo in zijn timeline wil zien. Wat hij zich natuurlijk niet realiseert, dat hij daarmee inderdaad mij maar blijft vertellen, want dat doet Volvo dus tegen betaling, dat Volvo zo leuk is. En dat is dus ook een voorbeeld dat eigenlijk zijn voorkeur wordt gebruikt om mij met een advertentie te beïnvloeden. Maar dat klinkt dus misschien soms wat ernstiger dan het is, want dat gebeurt dus nu al en mensen zullen dat al herkennen op dit moment in een timeline dat dat gebeurt.
Mm-hmm. Nu, dat is weer dat adverteren, waar dat mensen voortdurend een beetje opdringerig in worden, zal ik maar zeggen. Maar het gaat dus ook om het gebruiken van foto's en dergelijke. Dan staat er ergens voor inhoud waarop intellectuele eigendomsrechten rusten. Nu, dan vraag ik mij af, die intellectuele eigendomsrechten, heb ik die automatisch? Als ik een foto online plaats, heb ik daar dan intellectuele eigendomsrechten op? Of moet ik dat ergens registreren of zo?
Maar dat is een heel belangrijk punt. Die heb je automatisch.
Ah, ja.
En dat is ook een beetje het gekke waar we dit gesprek mee begonnen. Dat mensen dus het statement op hun Facebook gingen zetten om dat nog maar eens te herhalen. En het zijn mijn foto's en die van Facebook. Dat heeft dus juridisch in die zin geen waarde, want dat blijft ook zo. En dat is wel een beetje onderdeel van de spookverhalen. Dus jij hebt die foto genomen, jij hebt het auteursrecht op die foto, dat blijft ook zo. Alleen in die licentie waar we het nu over hebben, of die algemene voorwaarden, geef jij Facebook het gebruiksrecht. En dat is wat anders. Dus je blijft eigenaar, maar zij mogen er wel andere dingen mee doen. En dat moet ook wel, want andere mensen kunnen bijvoorbeeld jouw foto weer delen op hun timeline. En dat zou natuurlijk alleen maar kunnen als jij Facebook daar in ieder geval de mogelijkheid geeft om die techniek te gebruiken. Maar je blijft juridisch eigenaar, want je hebt de foto genomen, dus je hebt per definitie het auteursrecht. Alleen dat beschermt je dus niet tegen waar we het net over hadden, dat Volvo hem ook kan gebruiken. Want dat heb je nou helemaal toegestaan in de algemene voorwaarden.
Ja, het wordt wel een heel dunne lijn zo, hè? Wat is dan in hemelsnaam nog eigendomsrecht?
Eens, ja, want dan kan je zeggen, ja, maar ik ben de eigenaar, maar goed, je ziet hem wel ergens anders verschijnen.
Mm-hmm.
Dat klopt, dus het is inderdaad zo'n een term, je bent ook eigenaar, maar goed, je kan hem inderdaad ergens anders zien. En dat gebeurt ook met een reactie die je geeft op een nieuwsartikel. Hè. Dat komt uit jouw brein, dus jij bent eigenaar van die inhoud. Maar ja, als je dat op een publieke site doet en iemand anders deelt dat artikel weer bijvoorbeeld, het verspreidt zich toch, dus je bent wel eigenaar, maar het is wel een beetje in die open. Ja.
Mm-hmm. Nu even terzijde, ik dacht dat er een foutje in stond. Hè? Er staat ergens, je geeft ons nadrukkelijk de volgende toestemming, afhankelijk van je privacy en app-instellingen. Is dat niet onafhankelijk?
Nou, daar bedoelen ze waarschijnlijk mee met dat voorbeeld wat ik net noemde van Volvo. Als ik alleen maar deel aan mijn vrienden, dan zullen ze die advertentie ook alleen maar aan vrienden blijven tonen. En dat is inderdaad een instelling in mijn Facebook. Ja.
Ah, ja, ik dacht dat er regardless had gestaan in het Engels of zoiets. Maar
dat
kan inderdaad afhankelijk zijn, ja. Dan nog iets wat ik een beetje vreemd vond, want ik heb dan zo een beetje erin zitten lezen. Er staat ergens, je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije, wereldwijde licentie om alle IE, dat is dan die intellectuele eigendomsinhoud, te gebruiken die je plaatst op Facebook of in verband met Facebook. Wat bedoelen ze in hemelsnaam met in verband met Facebook?
Ja, ik vermoed dat ze daarmee bedoelen, kijk, het gaat in principe natuurlijk alles wat je op Facebook zet, dat zeggen ze ook. Maar je kan, bijvoorbeeld wat ik net noemde, je kan ook reageren op een artikel op een nieuwssite bijvoorbeeld. Of jullie zouden dat op jullie site ook kunnen gebruiken. En dan heb je dus het idee dat je niet op Facebook bezig bent. Maar het is in verband met Facebook, want je gebruikt wel het Facebook commentaarmechanisme.
Ah,
dus zullen dat ook zien als hun inhoud. Dus het is meer als gebruiker realiseer je dat misschien niet echt. Maar technisch gezien kunnen zeggen, ja, je werkt dan op onze servers. Dus onze algemene voorwaarden gelden.
Ja, dus dat is toch een beetje een ongelukkige vertaling. Want daar bedoelen ze dus mee, gelinkt aan Facebook, alle mogelijke, alles wat hun techniek gebruikt of waar zij ook een licentie op hebben. Terwijl in verband met Facebook, dat lijkt dan alsof ik heb nou met jou een interview over Facebook en ik zet dat straks online. Maar dat is ook in verband met Facebook, maar die inhoud mogen zij niet gebruiken.
Nee, dit gesprek blijft tussen ons nog ook zeker in. Ja.
Goed, dan iets wat ook opvalt. En ik wist al dat er in verband met Google zo een beetje een afwijkend gedrag was in Duitsland. Maar Duitsland doet het anders. Hè? Wat is er anders in Duitsland?
Nou, in Duitsland, het is een beetje ingewikkeld, maar in Duitsland, die interpreteert als enige land in Europa dat Facebook een Amerikaans bedrijf is. Hoewel ze ook een vestiging in Ierland hebben. Facebook zegt wel dat alle gegevens naar Amerika worden gekopieerd. En dan zegt Duitsland, oké, maar als het een Amerikaans bedrijf is, dan gelden niet de EU-wetten. En dan geldt de Duitse wet. En de Duitse privacywet is strenger, in ieder geval dan de Nederlandse en ik vermoed dan ook dan de Belgische. En dus heeft Facebook wat dat betreft zich daaraan moeten overgeven en dus opties moeten bieden voor de Duitsers die dus inderdaad strenger zijn, die dus dat ze minder ver kunnen gaan. En dat stamt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog, waarin een grote aversie tegen welke registratie dan ook is ontstaan. Dus het is sowieso moeilijker om gegevens te verzamelen, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk altijd om. Dat doen ook overigens allerlei andere bedrijven natuurlijk. Maar in ieder geval in Duitsland is die zo streng dat Facebook een uitzondering heeft moeten maken. Dus je hebt een extra vinkje waarin je kan zeggen, ik wil überhaupt niet dat mijn profiel en naam gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
En is er dan geen regelgeving op Europees gebied wat privacy betreft?
Jawel, en je ziet ook dat dat steeds meer komt. Er zijn ook initiatieven, nu is ook een Europees initiatief. En er is bijvoorbeeld ook de internationale advertising agency, de IAA. En die hebben een site, die heet youronlinechallenges.com. Die moet je even een minuutje laten kijken. Je kan zo op België klikken of op Nederland. Je kan voor je eigen situatie bekijken. En die speurt dan in jouw computer en die zet alle advertentienetwerken op een rijtje. Dus welke adverteerders van advertentienetwerken jou allemaal kunnen bestoken met advertenties. En daar staat Facebook dus ook tussen. En dan heb je ook de mogelijkheid om dat uit te zetten. Dat werkt met cookies. Dus je ziet wel dat er steeds meer mogelijkheden komen om hier tegen in het verweer te komen. Maar goed, dat laat onverlet dat de wet in Duitsland dus echt nog aanzienlijk strenger is dan de EU-wetgeving.
Mm-hmm. Your Online Choices heet dat. UOnlineKeuzes.com. En daar kun je dan...
En dat is echt wel een goede om even naar te kijken. En dan zal je zien dat je ook op allerlei andere sites, van mensen die het ook bekend zijn. Ja, ik ken de Belgische voorbeelden niet, maar als ik eerst in een webshop naar een paar skis heb gekeken die ik overweeg te kopen bijvoorbeeld, en ik ga daarna naar het voetbalnieuws, dus een hele andere website, dan zie ik wel ineens reclames van die webshop met een nieuw paar skis. Nou, dat gebeurt allemaal met cookies. Dus die volgen mij, die weten iets van mijn gedrag en op basis daarvan krijg ik advertenties. Nou, dat soort dingen kan je allemaal uitzetten. En je krijgt dan in het vervolg elke keer wel weer een vraag van die voetbalsite. Mogen we niet toch advertenties plaatsen, want dan werkt de site beter en zo. Maar in ieder geval heb je dan het idee dat je zelf weer iets meer in controle bent over wat er allemaal gebeurt. Okay, we kunnen het nooit allemaal tegenhouden, want het internet werkt nou eenmaal. Althans, veel sites werken nou eenmaal met het advertentiemodel. Daar moet je van leven, daar is denk ik ook niet zoveel mee mis. En dat is ook wel een beetje het probleem. Dat de suggestie wordt misschien gewekt dat we dit allemaal tegen kunnen gaan op Facebook. Dat is niet zo, je kan het wel afremmen. Maar Facebook verzamelt natuurlijk wel gegevens van ons. En dat kan je ook niet tegengaan. Je kan alleen wel tegengaan dat met jouw gegevens anderen te veel worden bestookt. Omdat dat mensen een onprettig gevoel hebben.
Zij moeten natuurlijk inkomsten genereren, dat is wel duidelijk. En dat is dan ook iets wat ik mij afvraag bij de alternatieven. Er zijn af en toe mensen die zeggen van, zeg, ik ben hier weg bij Facebook, er wordt hier veel te Big Brother. En kijk eens, ik heb een ander netwerk. En dat is ook gratis en die zijn niet zo opdringerig of die verzamelen niet zoveel gegevens. Maar ja, dat zijn kleinere bedrijven. En dan vraag ik mij af, als die groeien, moeten die toch ook meer inkomsten gaan genereren of kunnen ze het zich permitteren omdat ze een groter aandeel van de markt hebben en mensen toch van hen afhankelijk zijn om die regels meer te overschrijden? En ja, dan komt dat op den duur waarschijnlijk op hetzelfde neer.
Ja, dat klopt. Kijk, een van die voorbeelden is Ello, E-L-L-O.
Aha.
Die hebben in eerste instantie mensen gekregen van Facebook, onder andere transgenders. Dus je moet op Facebook bijvoorbeeld moet je geslacht aangeven en die mensen hadden daar principieel een probleem mee. Ello zegt, wij verzamelen niks, hier is iedereen vrij om te zijn wie die wil. Nou, hartstikke goed, we hebben geen advertenties, we maken geen profielen. Dus dat klinkt heel mooi, maar het is nou precies wat je zegt. Het bezwaar komt natuurlijk, als het groter wordt, zullen ze toch hun servers moeten betalen. Het kost natuurlijk geld. Hoe ga je dat doen? Ja, en dat is moeilijk. Ze hebben nu een investering opgehaald, dat is goed, maar die zullen op een gegeven moment waarschijnlijk toch ook geld willen verdienen. En een ander probleem voor ons als gebruiker is dat ik heb daar ook een account. Maar bijna niemand die je kent heeft daar ook een account. Dus het is minder leuk dan op Facebook waar je vrienden zitten. Dus het is ook best moeilijk om die overstap te maken. Anderzijds hebben we wel de neiging om elkaar te volgen. Dus als er eenmaal een clubje ontstaat dat het interessant vindt, heb je wel kans dat we daar dan uiteindelijk toch allemaal achteraan gaan rennen. Maar goed, met die 1,3 miljard mensen op Facebook wordt het echt wel moeilijk. Maar ik juich het van harte toe. Ik hoop dat er veel alternatieven komen. Dat we, nou ja, dat we iets te kiezen krijgen. En dat we ook een beetje met onze voeten kunnen stemmen als je er een probleem mee hebt.
Mm-hmm. Nu nog een vraagje. Oorspronkelijk waren de nieuwe regels aangekondigd voor 1 januari. Dat is verzet naar 1 februari. Waarom is dat?
Ja, dat is interessant. Facebook zegt, omdat we niet iedereen op tijd hebben ingelicht over de nieuwe voorwaarden. Dus mensen moeten wel de tijd krijgen om er goed naar te kijken. Ik denk dat het toch vooral vanwege de ophef is. In ieder geval in Nederland is veel ophef geweest. En in Nederland heb je het Comité Bescherming Persoonsgegevens, CBP. Er is misschien iets vergelijkbaars in België. Die beschermen ons tegen dit soort dingen. Maar ook bijvoorbeeld van een supermarktketen die met een bonuskaart gegevens vastlegt. Hè. Wat ik al zei, zijn natuurlijk veel meer bedrijven die van alles van ons vastleggen. En die hadden ook officieel gevraagd aan Facebook om uitstel. Die zeggen, wij willen eerst nog eens even goed naar die voorwaarden kijken. En een van de punten waar ze bijvoorbeeld tegen ageren is het feit dat je inderdaad impliciet akkoord gaat, maar dat je helemaal niet echt iets moet lezen en moet wegklikken en akkoord moet klikken. En zij vragen zich af of dat juridisch gezien wel houdbaar is. En ze zeggen dat ze voor het eind van de maand, hè, dus voor 30 januari of 31 januari, als ze het nu op 1 februari ingaan, dat ze dus met hun bevindingen terugkomen bij Facebook. Dus dat is nog even spannend of dat nog iets gaat opleveren, maar... Ja, ik denk dat ze ook denken, nou laat iedereen zich maar even opwinden. Op een gegeven moment dan zakt het waarschijnlijk wel in en dan kunnen we gewoon verder. Zo gaat het natuurlijk toch vaak.
Mm-hmm. Inderdaad, ja, maar ik vroeg het mij daarnet ook al af. Als er expliciet staat, dan mag het niet impliciet zijn.
Nee, fijn,
maar goed,
dus dat is,
ik ben geen jurist natuurlijk.
Dat klinkt inderdaad als iets wat juridisch een beetje rammelt. Ik weet alles niet hoe het in het Engels staat. En misschien zeggen ze wel, ja, als je Facebook gebruikt... dan geef je expliciet toestemming. Het wordt een beetje een woordenspel, dan denk ik. Maar dat is inderdaad precies het punt waar het om gaat. Moet je dan niet ook echt op oké klikken?
Dus er gaan wel degelijk partijen in dialoog met Facebook zelf?
Ja, zeker. Dus bij ons het Comité Bescherming Persoonsgegevens. Het is wel lastig, hè, want Facebook is niet zo happig om in dit soort programma's te komen. Daar Radio 1 waren ze ook uitgenodigd. Dus ik dacht ook even dat ik samen met hem zou zitten... Maar goed, ik wil ook wel benadrukken dat uiteindelijk is het natuurlijk wel je vrije keus. Het is een commerciële dienst die heel veel mensen met plezier gebruiken. Je wordt er niet toe gedwongen. Dus ik vind het heel goed dat er goed opgelet wordt wat er gebeurt en dat we dat ook allemaal weten. Maar het feit aan zich, als ze iets doen, dan heb je nog steeds de vrije keuze om daar een probleem mee te hebben of niet.
Mm-hmm.
En ik blijf ook zeggen, ja, je kan ook voorzichtig mee omgaan. In die zin dat je gewoon leuke dingen erop deelt. Maar misschien niet dingen waarvan je echt absoluut zeker wil weten dat ze nooit...
Tijdelijk
rond gaan zwerven op internet, want dan moet je het misschien sowieso niet op internet zetten. Dus wat dat betreft is het ook gewoon goed om er op die manier maar eens even naar te kijken.
Dus u zei net dat jullie Facebook ook hadden verwacht in dat radioprogramma?
Ja, althans, ik weet van Radio 1 dat ze toen na die ophef, toen het zoveel bekeken werd, ook gevraagd hebben. En Facebook had zelf ook gereageerd, meen ik. Maar goed, hebben ze uiteindelijk toch vanaf gezien. Ze doen het ook niet zo vaak, ook niet op evenementen. Dus ze vertellen wel eens wat, maar er is niet zo vaak discussie, of als niet in Europa. Dus daarop, maar goed, dat is natuurlijk gewoon mijn inschatting. Daarom dacht ik van, nou weet je, waarschijnlijk denken ze, we kunnen het alleen maar erger maken. We kunnen misschien beter gewoon wachten tot het een beetje overwaait. En dan moeten mensen gewoon zelf een afweging maken. En nou ja, dat is natuurlijk een goed recht.
Ja, want het lijkt zo'n gezichtloze entiteit, hè, Facebook.
Ja.
Maar er zijn toch wel degelijk mensen in Nederland, in België, die daarvoor werken?
Zeker, zeker. Ja, en ik heb ook, ze hebben dus een country manager, Benelux. Ja, die geldt dus voor ons beiden. En die heb ik ook wel eens gesproken. Die heb ik wel eens aangekondigd op een Facebook-congres. Marketing manager. Het is natuurlijk heel veel marketing wat ze doen. Dus in die zin zijn het natuurlijk gewoon mensen. Absoluut. En natuurlijk een hele bekende in de vorm van Mark Zuckerberg. Maar dat is inderdaad natuurlijk een beetje het probleem. Dat je het als, net als bij Google, het wordt iets heel groots en abstracts. Waar je inderdaad moeilijk mee in gesprek kan gaan. Wat overigens best ironisch is voor een sociaal netwerk. Maar de vraag is ook hoeveel ze natuurlijk per land kunnen doen. Want uiteindelijk wordt het natuurlijk toch geregeerd vanuit Silicon Valley, vanuit Mark Zuckerberg. Dus die zal voortdurend, denk ik, kijken hoe ver kan ik gaan. Ik heb ook het idee dat ze dit keer vrij ver zijn gegaan. En het wil helemaal niet zeggen dat ze al die dingen gaan doen. Maar in de toekomst kunnen ze in ieder geval, hebben ze weer wat speelruimte als dit allemaal straks akkoord bevonden is. Dus misschien is dat wel een strategie geweest.
Mm-hmm. Nog een vraagje. We hebben het nu de hele tijd gehad over het gebruik van die gegevens voor commerciële doeleinden. Maar is er ook samenwerking met andere grote gegevensvergarende instellingen? Zoals de NSA en consorten bijvoorbeeld?
Ja, dat denk ik niet. Ik denk ook dat ze wat dat betreft heel erg zullen denken, wat is in ons belang? En dat is er in principe niet. Behalve dat ze natuurlijk wel de wetgeving in Amerika hebben die in het kader van terrorismebestrijding gebruiksgegevens op kan vragen. Dat zou ook een reden zijn om die gegevens bijvoorbeeld niet in Amerika neer te zetten, maar gewoon in Europa, in eigen land. Maar ik denk vanuit hun eigen strategie zullen ze die belangen niet hebben. Willen ze vooral juist zelf zo goed mogelijk hun eigen gebruikers kennen. En als ze adverteerders daar goed mee kunnen bedienen, dan zullen ze dat zeker doen. En dat gebeurt natuurlijk ook al. Maar ze zullen zich wel graag gewoon eigenaar blijven voelen van die gegevens, vermoed ik.
Ah ja, toch wel. Joris, jij hebt nog een vraag?
Ja, terug naar het vorige punt. Het feit dat ze dus graag uit de picture blijven en niet komen op debatten en zo. Dus ze zijn weg. Maar het gaat over een bedrijf. Ik zie het hier, een bericht van september van op CNN. $200 miljard waard, beurswaarde. Dus dan zou ik denken, die hebben wel wat macht. Hebt u enig idee van wat ze doen achter de schermen qua lobbying?
Nou, dat is gissen. Maar het is inderdaad zo. Kijk, dat zeggen we overigens al wel een paar jaar. Ze moeten natuurlijk echt op hun tellen passen. Maar ja, enerzijds is dat waar. Hè? Wat ik al zei, we hebben in ieder geval Nederland bijvoorbeeld, hebben we Hives gehad, een heel groot sociaal netwerk waar meer dan 10 van de 15 miljoen inwoners op zaten. Dus dan zou je denken, nou ja, dan ben je echt heel sterk. En die zijn toch in 2 jaar kapot gegaan door Facebook. Dus we kunnen echt wel, als iemand echt een uitglijder maakt, bijvoorbeeld een privacy-uitglijder, dan zou het best kunnen dat we ineens toch naar Ello gaan. Het leek even te gebeuren met WhatsApp bijvoorbeeld. Er gingen heel veel mensen naar Telegram, eigenlijk een soort Russische WhatsApp. Maar ja, daar was toen toch het probleem dat er te weinig mensen in onze omgeving daar al zaten. Dus dan gaan mensen weer terug. Dus het wordt wel moeilijker, maar toch is het bij zo'n sociaal netwerk echt wel belangrijk. Ze lopen op een hele dunne lijn in mijn ogen. Ze kijken elke keer wat ze kunnen maken. Maar ze moeten oppassen, want als de gebruikers weggaan, dan is er ook meteen niks meer over. Dus dan valt er niks meer te adverteren en dan heb je geen bedrijf meer. Dus ze zullen toch op hun tellen moeten blijven passen.
Ik had nog één vraag. Daarnet ging het over die youronlinechoices.com.
Ja.
En dat is een website van?
Van de IAA, dat is de International Advertising Agency.
En wat is dat? Is dat een lobbygroep of is dat een toezichtsgroep?
Nee, dat is de branchevereniging van de grote adverteerders in Europa. En dat is dus in die zin heel goed dat je daar in kan stellen hoe, door welke netwerken je dan al dan niet benaderd wil kunnen worden. Nou, mensen zullen misschien wel van opkijken als je naar je site gaat. Ik had gewoon 72 netwerken. Sommige is het misschien 40, ik weet het niet. Maar zoveel partijen kunnen dus al via banners en cookies jou met advertenties bestoken. Waar op zich niks mis mee is. Maar daar kan je dus wel eens proberen om er eens een aantal uit te zetten. Of ze allemaal uit te zetten en ze vervolgens één voor één aan te zetten als je dat zou willen.
Mm-hmm.
Maar dat is dus echt de branchevereniging van adverteerders. En die moeten, dus dat heet eigenlijk gewoon opt-out in goed Engels. Als je iemand een mail wil sturen of commerciële boodschap wil sturen, dan moet je ook de mogelijkheid bieden om eruit te komen. Al is de consequentie soms dat het alleen maar werkt als je dat toestaat. Maar in ieder geval, er moet altijd een keuze zijn om iets wel of niet toe te laten. En daarom hebben ze die site.
Ah ja, maar het is wel een belangenvereniging. Dus in principe doen die ook aan, die zullen toch ook aan beleidsbeïnvloeding proberen doen, in die zin dat ze proberen de privacywetgeving af te zwakken.
Ja, klopt, dat is waar. Alleen ik denk in dit geval zullen ze, dit is dus wel een goede service, maar natuurlijk zijn zij, dat is misschien bij jullie ook geweest, de discussie rondom cookies. Als dat te streng wordt, ja, dan slaan we hun de paniek toe, want dan gaan er allerlei businessmodellen niet meer werken, want het moet nou helemaal met advertenties. Dus ook daar is het een beetje schipperen tussen enerzijds de gebruikers niet te veel lastig vallen, maar anderzijds moeten die handige internetsite natuurlijk wel geld verdienen, anders is die er ook niet. Dus daar komen zij zeker voor op, dat klopt.
Goed, ik denk dat ik alles heb gevraagd en wat ik wilde vragen en antwoorden heb gekregen.
Nou,
is er iets wat jij zelf nog graag wilde toevoegen?
Nou nee, volgens mij heb ik het wel gezegd. Dat een beetje terugkomt in de discussie. Sommige mensen zeggen ja, het is belachelijk en het mag allemaal niet enzovoort. Maar het wil benadrukken, je doet ergens aan mee. Ze moeten dingen niet stiekem doen. Ik denk dat dat ook heel goed is aan deze discussie, dat je snapt wat er gebeurt. Maar op zich, meer dan 1 miljard mensen maken dagelijks gebruik van iets waar ze heel veel plezier aan beleven. Voor niks. Ja, want dat is het alternatief waar we het net misschien even bijna over hadden toen over het Ello. Je zou ook geld kunnen vragen aan gebruikers. Dan heb je ook geen adverteerders, geen profielen, niks. Maar ik vraag me af of dat levensvatbaar is, want we zijn niet zo happig om daarvoor te betalen, denk ik. Dus dat is de consequentie.
Ja, zoals Julien Assange zei, dat mensen moeten begrijpen als een product gratis is, betekent het dat jij het product bent.
Ja, precies. Precies. En dat kan natuurlijk in allerlei gradaties. Hè. Als je zegt, ja, jij wordt verkocht, klinkt wel heel extreem. Maar in zekere zin, ja, mij gerichte advertenties tonen klinkt dan weer niet zo erg. Dus het moet daar ergens tussenin zitten en je moet je er comfortabel bij voelen. Maar dan is het natuurlijk op zich geen misdaad of wat dan ook. Dat is gewoon iets wat je met veel plezier kan doen. Dus doe dat ook vooral.
Goed. Bedankt, Krijn Schuurman, voor je beschikbaarheid op deze zaterdagmiddag. En een prettig weekend nog.
Graag gedaan. Tot ziens.
Tot ziens.